Is wat niet helemaal in orde. Maar we hopen het toch met de microfoon wel te redden. We willen samen gaan zingen uit de 68e psalm. Het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. Zoeken wij samen Gods aangezicht in ons gebed. Aan het begin van deze avond zijn wij hier weer bij elkaar, heren. En vergunt gij het ons om samen een gedeelte uit uw woord te lezen, te overdenken. En kon het zijn ook met elkaar te bespreken en te overwegen. En dat wij daarbij de leiding van uw Heilige Geest nodig hebben, is onmiskenbaar. Derhalve bidden wij u daar ook om en smeken en vragen u of gij met uw genade en met uw trouwe gunst in ons midden wilt zijn. Gij hebt ons gespaard en gedragen en alle tezamen in uw gunst en ontferming zijt ge ons nabij geweest. Onverdiende zegeningen hebt u de een na de ander geschonken, zodat we wel mogen zeggen dat u ons met uw gunst bewijzen overlaat van dag tot dag. Er zijn er die in moeite en zorg zijn en voor hen bidden wij of gij met uw trouwe genade hen wilt omringen. Er zijn er die blijdschap en vreugde hebben mogen beleven en wij vragen u of zij met de dank in u de Heere mogen eindigen en u de lof toebrengen, maar dat kan ook midden in de nood. Immers de dichter spreekt van een lof zingen in de nacht, in de verwachting op uw genade en in de hoop op uw gunst. Heere God, en daarom bidden wij van u of u ook vanavond in ons midden wilt zijn. En met uw genade, met uw Heilige Geest ons leiden wilt, omdat we al zo gesterkt een goede avond mogen hebben, waarin wij uw tegenwoordigheid en uw gunst in ons midden bemerken mogen. En we daarin, Heere, onderwezen, het zij vermaand, het zij vertroost, het zij versterkt mogen worden. U weet wat wij allen daartoe en daarbij nodig hebben. En zo leggen we ook dit samen zijn voor uw heilig aangezicht neer. En bidden of gij uw onmisbare zegen daaraan om Christus wil en uit genade wilt verbinden. Hoor ons in zijn naam. En open uw woord toe verzoening over onze zonden en ongerechtigheden. En laat uw woord en uw werk ook vanavond in ons heerlijk gemaakt worden. Omdat we levende getuigen van uw genade mogen zijn gesteld als een lichtend licht en als een zoutend zout in deze wereld. Uit genade. Amen. Wij lezen samen uit Esther 9, de versen 1 tot en met 19. Esther 9, de versen 1 tot en met 19. In de 12e maand nu, dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag derzelfde, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou ten dagen als de vijanden der Joden hoopten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersten over hun haters. Want de Joden vergaderden zich in hun steden in al de landschappen van de koning Ahasveros om de hand te slaan aan degenen die hun verderf zochten. En niemand bestond voor hen, want hun ieder schrik was op al die volken gevallen. En al de oversten der landschappen en de stadhouders en de landvoogden, en die het werk des konings deden, verhieven de Joden, want de vreze van Mordechai was op hen gevallen. Want Mordechai was groot in het huis des konings, en zijn gerucht ging uit door alle landschappen, want die man Mordechai werd doorgaans groter. De Joden nu sloegen op al hun vijanden met de slag des zwaards en der doding en der verderving, en zij deden met hun haters naar hun welbehagen. En in de burg Susan hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen. En Parasandata en Dalfon en Asfata en Porata en Adaria en Aridata en Parmasta en Arizai en Aridai en Vaizata, de 10 zonen van Haman, de zoon van Hamadata, de vijand der Joden doden zij. Maar zij sloegen hun hand niet aan de roof. Denzelfde dagen kwam voor de koning het getal der gedoden op de burg Susan. En de koning zeide tot de koningin Esther te Susan op de burg, hebben de Joden gedood en omgebracht 500 mannen en de 10 zonen van Haman. Wat hebben zij in al de andere landschappen des konings gedaan? Wat is nu uw bede en het zal u gegeven worden? Of wat is uw verder verzoek, het zal geschieden. Toen zeide Esther, dunkt u den koning goed, mij laten ook morgen de Joden die te Susan zijn toe, te doen naar het gebod van heden, en men hangen de 10 zonen van Haman aan de galg. Toen zeide de koning dat men al zo doen zou, en er werd een gebod gegeven te Susan, en men hing de 10 zonen van Haman op. En de Joden die te Susan waren, vergaderden ook op de 14e dag der maand Adar, en ze doden te Susan 300 mannen, maar zij sloegen hun hand niet aan de roof. De overige Joden nu die in de landschappen des konings waren, vergaderden opdat zij stonden voor hun leven en rust hadden van hun vijanden, en zij doden onder hun haters 75.000, maar ze sloegen hun hand niet aan de roof. Dit geschiedde op de 13e dag der maand Adar, en op de 14e derzelfde rusten zij, en ze maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. En de Joden die te Susan waren, vergaderden op de 13e derzelfde en op de 14e derzelfde, en zij rusten op de 15e derzelfde, en ze maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. Daarom maakten de Joden van de dorpen die in de dorpssteden wonen, de 14e dag der maand Adar ter vreugde en ter maaltijden, en de vrolijke en een vrolijke dag, en der zending van delen aan elkander. De vrienden. Fatale datum van de 13e van de 12e maand, de maand Adar, is aangebroken. En we worden in vers 1 nog eens extra aan die datum herinnerd. De datum staat nog steeds rood onderstreept op de kalender. Een bloedig decreet komt door het tegenbesluit. Zo hebben wij de vorige keer gehoord, toch niet helemaal ongedaan gemaakt worden. Vandaar de herinnering nu in dit hoofdstuk, dat een zekere ontknoping geeft aan die eerste datum en aan dat eerste besluit. De 13e van de 12e was des konings woord en wet nabijgekomen. Namelijk de wet dat de Joden gedood zouden worden. Het was zover. De vernietiging van de Joden stond dus bij koninklijk besluit vast. Maar het tegenbesluit dat de Joden bij voorbaat al met vreugde vervulde, enerzijds, voerde anderzijds de spanning ten top. Wat zou er gebeuren als het op een treffen tussen Gods volk en zijn vijanden zou aankomen? En dan ineens, wonderlijk verrassend, lezen wij in de 12e maand, nu dezelfde is de maand Adar, op de 13e dag derzelfde, toen des konings woord en zijn wet nabijgekomen was, dat men het doen zou, ten dagen als de vijanden der Joden hoop ten over hen te heersen, zo is het omgekeerd, want de Joden heersten zelf over hun haters. In elk geval wordt op de eerste plaats duidelijk dat de Jodenhaat nog lang niet bekoeld was. Ondanks het tweede decreet bleef die haat broeien in het hart van de vijanden van Gods volk. Heimelijk bleven ze toch hopen, we krijgen die Joden wel. Zo was het toen en zo is het nog. Toen Jezus aan het kruis de triomf over al zijne en mijn vijanden had uitgeroepen in de woorden: het is volbracht, en daarmee ook Satans kop verslagen en verpletterd had, roerde de draak uit de hel heftig zijn staart. Hij hoopte nog steeds op de eindoverwinning. Al is het een ijdele hoop, de duivel houdt vol. En leggen we nou het begin van Esther 9... naast Openbaring 12, dan lezen we daar dat de Satan weet dat hij een kleine tijd heeft. En dat alhoewel Jezus de eindoverwinning heeft uitgeroepen, hij zich er niet zonder meer bij neerlegt. De ruimte die hem gelaten is tot op de dag van de Zoon des Mensen benut hij en buit hij uit om te vernietigen, om te doden en om te brengen het ganse volk van God. En hij heeft nog altijd een stille hoop dat het hem eens en ooit gelukken zal. Hij heeft een kleine tijd. Maar aan de inwoners der aarde wordt in Openbaring 12 toegeroepen dat hij een grote macht heeft. en dat hij op de mensen in de wereld en vooral op de kerk afstormt. Rondgaat als een briesende leeuw, zegt Petrus. Dat hij bij voorbaat een verloren strijd voert, weerhoudt hem niet om zijn hele helle macht te mobiliseren en belet hem niet om zijn verzet door te zetten. Satan houdt ook hier, tot op de fatale datum van de 13e Adar, de hoop op de overwinning van de Joden levend. Maar dan wijs ik u nog eens op het verrassende slot van vers 1. Zo is het omgekeerd, want de Joden heersten over hun haters. Blijde tijding uit een vergelegen land. Satan woedt in kleine tijd met grote macht. Het vlees vreest, geducht, maar het geloof hoopt op God. En het geloof ontdekt telkens weer, God de Heere regeert. Er passeerde die dag heel wat in de burg Susan en in het hele gebied van koning Ahasveros. Maar er gebeurde uiteindelijk alles in de hemel. Daar woont God. Daar beslist zijn raad in zijn welbehagen. Daar troont hij die aan zijn erfvolk dacht. Zo is het omgekeerd. En het is de Heere zelf die deze omkering bewerkt, hoor vrienden. Zo was het toch ook eens bij Jozef, die God prijst om het feit dat hetgeen zijn broeders ten kwade dachten, door de Heere ten goede is gewend. En valt er hier niet van ver een schaduw op de meerdere Jozef, de held bij wie God hulp heeft beschoren? Even dezelfde, zo zegt onze belijdenis, die als een worm kroop in Gethsemane, heerst nu als Sions koning, totdat hij al zijne en mijne vijanden aan de voetbank van zijn voeten gelegd zal hebben. Mordechai en Esther mogen uitvoeren wat God in de hemel teweeg brengt. Zij zijn Gods instrumenten. Zo is het omgekeerd. En zo keert de Heere in het leven van zijn volk altijd weer opnieuw de zaak om. Het leven van Gods bestreden kinderen, vrienden, is vol van zulke omkeringen. Hoe dikwijls greep de Heere in toen u bezwijken moest door tegenspoed. En toen schonk hij het leven. Toen werd er toch gezongen, is het dat mijns vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De vijanden riepen al victorie, maar de Heere redt altijd ter goeder uur in het dodelijk tijdsgewricht. Aan welke kant staan wij met onze hoop? Ijdele verwachting baart altijd smartelijke ontnuchtering. Talloze mensen stellen zichzelf gerust dat het uiteindelijk met hen wel goed zal komen. En ze zoeken daarvoor een grond en reden bij zichzelf. Want ik heb toch dit en ik ben toch dat en ik ken toch zus en zo. Totdat ze ook tot hun schrik zullen bemerken dat het omgekeerd komt te liggen. Want de Joden heersten over hun vijanden. De hoop van de Joden, dat was ook een hopen, maar dat was een hopen die niet beschaamd wordt. Kijk, zo is het omgekeerd. Mag u ervan weten? Want daar komt het tenslotte op aan. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, daar werden we wedergeboren tot een levende hoop. Zo is het omgekeerd. Nog één trekje uit dit verhaal, voordat we verder gaan. Eens hoopt de duivel over alle uitverkorenen te triomferen. Maar het wordt volkomen omgekeerd. En wat klaagt ge over uw aanvechtingen, over uw strijd, over de duivelse aantijgingen, waar het bijna niet onder uit te houden is. Hoor, er staat voor de zulken een rijke belofte in de schrift. De Heere zal welhaast de Satan onder uw voeten verpletteren. Dat klinkt niet liefelijk, maar het is wel rechtvaardig. Alzo ook in deze geschiedenis. Hoe keren zich dan de zaken? De Joden vergaderden zich te stad en te land om hun hand te slaan aan degene die hun verderf zochten. Ze maakten zich slagvaardig. En de schrik der Joden is op heel het Perzische Rijk gevallen, op al hun tegenstanders. De hoogwaardigheidsbekleders aan het Perzische Hof spanden zich nu in wat ze konden om aan de Joden de sleutelposities in handen te spelen. Er staat, zij verhieven de Joden. Zij verhieven ze. Dat wil zeggen, ze waren immers doodsbenauwd geworden voor Mordechai, wiens invloed bij het Perzische Hof met rasse schreden toenam. En toen hebben ze zich overal in alle mogelijke en onmogelijke bochten gewrongen, bang als ze waren om hun haat en hun houding met de dood te moeten bekopen. Krijgen niet de indruk dat deze vrees en deze schrik en deze verandering van houding iets te maken heeft met een hartelijke verandering. Het lijkt meer op een huichelachtige houding. Naar de kant van het volk der Joden en naar de kant van Mordechai kunnen wij slechts spreken van een geveinsdelijke onderwerping. Wat is de mens toch een kruiperig wezen? Het woord wijst ons een zuiverder weg. Niet te kruipen voor mensen, maar te buigen voor God. Want staan blijft dat zo wie een vriend der wereld wil zijn, een vijand Gods genoemd zal worden. Gods woord geeft ook hier, zoals overal, deugdelijke en degelijke lessen hoe het niet moet en hoe het wel kan en mag. En daarvan, van dat laatste, zingt Psalm 2. Vreest zeren macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Is nog zo'n figuur in de Bijbel. Pilatus, hij wilde immers vriendschap met Jezus in stand houden en hij wies zijn handen in onschuld. Maar de vrees om de gunst van de keizer te verliezen belette hem toch langer een vriend van Christus te zijn. Slechts de vreze des Heren verlost van mensendienst en laffe vleierij. Want die vleierij heeft niet geholpen. De geschiedenis vermeldt dat de Joden op al hun vijanden sloegen met de scherpte des zwaards en der doding en der verderving, en zij deden met hun haters naar hun welbehagen. Behoeft niet te verwonderen dat de Joden hun haters de genadeslag hebben toegebracht, want de vijanden hebben het zwaard het eerst opgenomen, maar het verteerde henzelf. Zo vielen de werkers van het kwaad in een jammerstaat waarin zij hulpeloos sterven. De vraag is wel gesteld of de Joden hier niet te ver gegaan zijn. En die vraag is ook door sommigen wel bevestigend beantwoord. Ik meen ten onrechte. Want hier is God aan het werk, die ten allen tijde een heilig en rechtvaardig rechter is, wraakdoende aan de goddelozen. En het is hachelijk om ons te keren tegen God en tegen zijn volk. De Joden voltrekken, vrienden, het oordeel aan al hun haters. Hoe de wereld ook tegen de kerk des Heren woedt, eenmaal zullen toch de rechtvaardigen de wereld oordelen. En aan dit privilege valt niet te tornen, want het is van hun God, die trouwe houdt, ook dwars door de ontrouw van het volk heen. Eén ding valt op, het wordt een paar keer verteld ook in deze geschiedenis. Roven en stelen, dat doen ze niet. Waarom niet? Ik denk dat het moest blijken dat het hun niet om materieel voordeel te doen was. Want als ze hun handen aan de buit geslagen zouden hebben, dan zou het motief niet meer zijn geweest dat het om Godzaak ging, maar om eigenbelang. Niemand sloeg de handen aan de roof. Hoe gemakkelijk kon dat niet voorvallen? Want zo licht worden in zulke situaties de hartstochten ontketend. Toen in lang voorbije tijden Jericho viel, was er een Achan die van de buit niet af kon blijven. Thans is er geen Achan die zich iets durft toe-eigenen. En dit geeft deze oorlog, deze strijd, toch enigszins het karakter van een heilige oorlog. Want het gaat om de redding van Gods volk. En het gaat om de eer van zijn naam. Het verslag van de strijdvrienden wordt spoedig aan de koning in de burg Susan ter kennis gebracht. 500 mannen, waaronder ook de genoemde zonen van Haman, vonden de dood. En daarop ontbiedt de koning Esther weer in zijn paleis. En hij vraagt of de koningin nu tevreden is. Hij staat haar toe haar wensen kenbaar te maken. Heeft zij dan nog wensen? Jazeker, want ze was tot nu toe nog niet voldaan met het resultaat dat behaald werd. Ze beseft heel goed dat de vijanden der Joden allerminst onderschat moeten worden. Esther is niet het slachtoffer van ordinaire wraakzucht, maar ze weet dat de vijand elke vorm van zogenaamde barmhartigheid zal opvatten als zwakheid. En dat ze dan van die zwakheid gebruik zullen maken. En daarom vraagt zij om radicaler afrekening. In de eerste plaats zegt ze: ik wil dat de zonen van Haman opgehangen worden en hetzelfde lot ondergaan als hun vader. In de tweede plaats wil ik nog één dag verlof om de laatste tegenstanders uit te roeien. En dan moet u niet denken dat ze daarbij in het wilde weg te werk gaat. Want ze is bekend met de situatie. Hoe, dat weet ik niet. Maar het is wel een rond getal van 300 die nog gedood zullen worden. En dat ronde getal doet ons enigszins vermoeden dat al deze namen, op welke wijze ook, bij Esther bekend zijn geweest. Waren nog 300 vijanden. Die liepen nog springlevend rond in het broeinest van de haat. En ze waren nog aanwezig op de burg Susan. Ze leefden met moordplannen in hun hart. Ondanks de vernietigende slag van de 13e Adar en de afschuwelijke aanblik van Hamans gehangen zonen, zijn er nog 300 Jodenhaters die het verderf van het volk des Heren blijven zoeken. Maar nu worden de rollen toch definitief omgekeerd. Er mag geen haard van gevaar blijven staan. Anders zou de geschiedenis zich kunnen herhalen. Mogen dus vooral niet de indruk krijgen van een blinde slachting die heeft plaatsgevonden. Allerminst zijn de onschuldigen getroffen door het zwaard van de Joden. Ook niet de 75.000 die inmiddels in het hele Rijk waren omgebracht. Daaruit blijkt hoeveel aanhang Haman in korte tijd met zijn Jodenhaat gekregen had. Dat zegt nu het woord hoe dwaas het is. Die mens die bewust zijn ondergang zoekt. Laten we de lijn nog maar eens doortrekken naar de dag der dagen. De dag der wraken breekt aan, waarin de mensen zullen uitroepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag zijns toorns is gekomen en wie zal bestaan? Dat staat er niet voor niets. En daarin bidt de Heere ons allen: o, maak toch vrede met hem, eer dat hij door lucht de dag des Heeren komt. De Heere gunne ons de krachten om door het geloof staande te blijven en in zijn naam de vijanden te verslaan en niet halverwege op te houden. Er is ook een geestelijk gevaar. Een geestelijk gevaar om wel halverwege op te houden en om niet ten bloede toe te strijden tegen de zonde. Hoeveel zijn er die wel begonnen zijn, maar halverwege de wapens afwerpen. En als we uit de houding van Esther een geestelijke les mogen leren, beste vrienden, dan zal het de volgende zijn. De uitroeiing van al de vijanden was een aangelegenheid voor stad en land. Maar in de hoofdstad had men meer tijd nodig. In de geestelijke strijd dienen wij altijd, dus niet een tijd lang, maar altijd sterke wederstand te doen, opdat wij uiteindelijk de overhand mogen behouden. De doding van de oude mens raakt de leden en de begeerlijkheden. Maar in de hoofdstad, in hoofd en hart, vraagt het dubbele aandacht en zorg om de haters wijd en zijd verstrooid te zien en te verjagen. Het is een vaste regel dat als de Heere werkt, hij altijd eerst de kop van de vijand vermorzelt. Waar de dood het hevigst heerschappij voert, wrocht de Heere het leven. Maar er blijven in dit leven nog zoveel steunpunten voor het vlees, dat zich der wet Gods niet onderwerpt over. Het leven van Gods geest en uit Gods geest moet de strijd aanbinden. En het woord zegt, indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Ook in de provincies van ons bestaan wil de vrije genade zegevieren. Maar het moet komen vanuit de hoofdstad. Hoezeer moet er de vernietiging der zonde en begeerlijkheden bevorderen in ons hart, waar de uitgangen des levens zijn. En de overgebleven vijanden, en daarom kan de strijd nooit halverwege gestaakt worden. De overgebleven zonden gaan de aantallen vijanden hier genoemd ver te boven. Sprak David niet, na ontvangen genade, van een Heer niet te overzien, die ik veel minder dan mijn hoofdhaar tellen kan? Vijanden van binnen en vijanden van buiten. Pas als we de laatste vijand zien te niet gedaan, dan vieren we de overwinningen des Heren. Ten slotte mochten de Joden het feest der bevrijding vieren. In de provincies op de 14e en in Susan op de 15e Adar. Komen daar de volgende keer nog even op terug. En de blijdschap werd gevierd. En men zond elkaar geschenken om te delen in de vreugde. En Psalm 124 kon nu ook weer gezongen worden. Ware het niet dat de Heere ons had bijgestaan, wij zouden allang levend vernield zijn. Maar als God uitkomst geeft, dan mag aan de daden des Heren met blijdschap worden gedacht. Er zijn zoveel rijke gunstbewijzen Gods in ons leven, in de geschiedenis van het volk, in de geschiedenis van onze kerk, maar ook in onze eigen levensgeschiedenis. Er zijn zoveel momenten waarop het is omgekeerd. En de Heere gunt ons in het midden van de strijd toch ook de hoop op de eeuwige blijdschap. En dat mag wel eens afdalen in het hart en uitstralen in ons leven meer en meer. Grote dingen deed hij, die machtig is en heilig is zijn naam. En na de woedende strijd, zoals die hier beschreven wordt, is er een heerlijke rust ingetreden. En de Joden die te Susan waren, vergaderden op de 13e derzelve en op de 14e derzelve en ze rusten op de 15e derzelve en ze maakten dezelfde dag een dag der maaltijden en der vreugde. En zo blijft er ook na de strijd een rust over voor het volk van God. En het gaat niet alleen maar om die rust die overblijft. Dat is het uiteindelijke. Maar het gaat er ook om of we er weet van hebben dat die rust hier begint. Want even verder zegt de apostel in Hebreeën 11. En zij die geloofd hebben, gaan in de rust. Dan komt er de omkering. Dan komt er het welbehagen Gods. Dan komt er een vrede die alle verstand te boven gaat. En niemand zal die blijdschap van u wegnemen. Betekent niet dat hij altijd even hoog opvlamt. Betekent ook niet dat die zon van blijdschap nooit door wolken verdonkerd en verduisterd wordt. Maar dat is slechts nodig om de haat, om de strijd tegen de haat van die gehate rover vol te houden tot het einde toe. En dat is slechts nodig om het heimwee naar de volmaaktheid te bevorderen. En om er iets van te kennen wat Paulus schrijft. Niet dat ik al reden volmaakt ben. En niet dat ik het al reden gegrepen heb. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Toen ging hij in de rust. Gegrepen ben. En die rust wordt afgewisseld door de strijd. Maar het is geen loos alarm, die strijd. Nee, het is een overwonnen gevecht. Immers, dan mogen zij die die rust kennen weten, broeders. Eén ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Esther zei, daar moeten nog meer vijanden gedood worden. O wee, als een mens denkt, ziezo, nou kan ik geestelijk op mijn lauweren gaan rusten, en nu ben ik klaar. Ik denk dat hij dan nooit iets van het echte geloofsleven heeft verstaan. Want Gods kinderen zijn hier nooit klaar. Ik sprak onlangs nog iemand. Het was een oude christen. Hij was 85 jaar. En weet u wat hij tegen me zei? Hij zei tegen me, dominee, de Heere heeft zich niet onbetuigd gelaten in mijn leven. Ik heb het niet altijd even makkelijk. Maar ik weet wie voor mij gestreden heeft in de hof van Gethsemane. En dat was mijn borg en mijn zaligmaker. Die heeft mijn strijd uitgestreden tot het laatste toe. Hij zegt maar die oude mens in mij, dominee. Die is nog lang geen 85 jaar. Die is nog piepjong en springlevend. Ja, Esther, er zijn al meer vijanden die gedood moeten worden. Nog veel meer, want ze zijn nog springlevend. Maar na de strijd blijft er de rust over voor het volk van God. Rust van de grote drie. Satan, wereld en eigen vlees. En van die duizendtallen zonden die uw hoogheid schonden, maar waarvoor in het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, een ruime vergeving aanwezig is. Rust van al die duizenden grote en kleine overtredingen. En uitzicht op de laatste vijand die teniet gedaan wordt. En dat is de dood. De Allerhoogste is een God die verandering geeft. Hoewel er bij die God geen verandering of schaduw van omkering is. Want hij is eeuwig en onveranderlijk dezelfde. Maar hij is wel een God die veranderingen werkt. En die verlossingen daarstelt. Die de druk verandert in geluk. En na het zure het zoet geeft. Droefenis verandert in blijdschap. En rouw verandert in een vrolijke dag. O, die dag. Die dag des Heren. Het is zo benauwd in de wereld. Het wordt al langer hoe benauwder. En de kerk wordt al langer hoe meer verdrukt. En de vijanden lijken te overheersen. En te overweldigen. En hij rukt op met opgestoken vaan. In onze harten. In onze gezinnen. In onze kerken. In onze samenleving. Het is één grote duivelse chaos. Waarin wij vandaag aan de dag verkeren. O, die dag. De dag des Heren. Wat zullen we doen? Zullen we dan het hoofd laten hangen? Of zullen we het advies van Christus opvolgen? Die zegt, en als gij al deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat uw verlossing nabij is. Soms kun je er je diep over bedroeven. Want we zien alles af en wegglijden. En het is nog veel en veel erger dan ik met een paar woorden zeggen kan. Maar weet u wat het een van de ergste verschijnselen van onze tijd is? Dat is het individualisme die door dat doorgedrongen is, ook in de kerk. En dat we het wel met de mond vaak zingen, maar dat het zo dikwijls buiten de praktijk van het leven blijft. Ai, ziet u goed. Hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen, waar het liefdevuur niet wordt gedoofd. En wat zie je? Wat wordt dat liefdevuur vaak uitgetrapt? Wat weten we te heersen in plaats van te dienen? Het is zo donker, heren. Het is zo donker ook in twee kinderen God samenstemmen over ene zaak, zonder verschil van mening te hebben. Kunnen ze elkaar nog wel verdragen, zonder elkaar te verketteren, ook in hun eigenaardigheden, ook in hun zwakheden. Kunnen we elkaar nog wel vergeven, 70 maal 7 maal. Hoe staat het? Hij komt. Hij komt om de aard te richten. Ja. En daarom hebben we zo nodig. Dat we ten bloede toestrijden. Tegen alle vijanden. Meest tegen die. In mijn eigen hart. En leven. We kunnen misschien ook wel te veel een klaagzang aanheffen. Ik weet het niet. En er zijn ook zeker nog goede dingen in Juda. Laten we die niet vergeten. En er is een God die woord en trouw houdt tot in eeuwigheid. Maar wij moeten ons wel bekeren. Wel bekeren, want indien het oordeel begint van het huis Gods, waar zullen dan diegenen blijven die niet aan het woord ongehoorzaam zijn? O vrienden, laten we deze les leren. Dat we de strijd strijden ten einde toe. En welk loon zullen wij ontvangen? Het loon der vergelding of het loon der genade? Voor de haters de ondergang, maar voor de liefhebbers des Heren blijft staan. De Heere zij groot gemaakt, want... Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord, opdat uw eer niet zwijg. Zo klim uw lof naar boven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Wij gaan nu zingen uit Psalm 118, het vijfde en het zesde vers. Dan gaan we nu een ogenblik pauzeren. Hartelijke dankzegging mogen we bekendmaken dat de collecte het mooie bedrag heeft opgebracht van 525 gulden En 35 cent, dat is weer een heel bedrag. Ik deel met één mee dat bij leven en welzijn op dinsdag 21 maart de paaswijkavond gehouden wordt. Dus de volgende wijkavond, dat hoopt dan de paaswijkavond te zijn. En aangezien het donderdag voor Goede Vrijdag een beetje erg op elkaar gedrongen is, hebben we als kerkenraad gekozen voor de paaswijkavond op dinsdag 21 maart. Dat is wat voor in de week. Allen van uw belangstelling blijk zult geven en de anderen daartoe zult opwekken. Hartelijk dank voor de collecte. Psalm 30, vers 1 en vers 8. Dan nu een aantal gestelde vragen ter beantwoording. In de eerste plaats is me gevraagd of het verschijnen van de koning in Esther bij de koning, of dat nog een bijzondere betekenis zou hebben. Waarom werd de koningin geroepen en waarom werd niet Mordechai geroepen? Ik denk als de geschiedenis nog even helder voor ons zien te halen, en we dan moeten zeggen, kijk, dat onderhoud heeft altijd vanaf het begin gelopen tussen Esther en tussen koning Ahasveros. En Mordechai, die heeft, dat weet u toch ook, vanaf het begin aan Esther ingeschakeld om te pleiten voor het volk der Joden. En ik denk dat we er niet meer achter moeten zoeken dan dat de koningin nu alles achter de rug is. En nu eigenlijk de vijanden of bijna of helemaal verslagen zijn. en het tweede besluit wordt uitgevoerd, de koning Esther nog eens een keer ter verantwoording roept en zegt, nou, hoe vind je nu dat de zaken erbij staan? En ja, nou was de vraag of daar nou ook een lijn in getrokken kon worden, dat de bruidskerk bij de hemelse koning verschijnt. Ik denk dat we daar wat voorzichtig mee moeten zijn en dat we het gewoon moeten zien als de loop van de geschiedenis. Vrij logisch is het dat niet Mordechai ten paleize wordt genodigd, maar dat de hele zaak van de Joden, die dus tussen Ahasveros en Esther is afgehandeld en alle verzoeken zijn via haar aan de koning gericht, dat we dat in dezezelfde lijn ook moeten blijven zien. Wat niet wegneemt, dat natuurlijk ook hierin, en meerdere verklaarders merken dat dan ook wel op, wel niet zo direct de naam van God genoemd wordt, en ze nemen dat dan de schrijver van dit boek kwalijk. Maar ik denk dat we toch wel voldoende gezien hebben in de afgelopen periode dat we met dit boek bezig geweest zijn, dat de leiding van God in het leven van zijn volk heel duidelijk openbaar komt. Dat is het antwoord op de eerste vraag. Bij de vijanden ontstond er vrees en schrik. Bij de vijanden van de Joden. En ligt hierin ook voor vandaag nog een aanwijzing naar het volk der Joden toe. Want men kan het volk der Joden gemakkelijk de zee indrijven. En zulke kreten worden vandaag aan de dag ook nog wel meer dan eens geslaagd. Toch weer houdt men er zich van om deze wraakactie en wraakoefening uit te voeren. We komen hier op het punt van het antisemitisme. En dat antisemitisme, dat is nooit dood geweest en dat zal ook nooit dood gaan. Ik denk niet dat er ooit een periode in de geschiedenis komt waarin de ene keer meer, de andere keer minder, geen antisemitisme naar boven komt. Want uiteindelijk heeft het in het Oude Testament ergens te maken gehad, dat weet u, met de strijd van het zaad der vrouw tussen het zaad der slang. En van het zaad der slang tegen het zaad der vrouw. En zodoende kunnen we dus zeggen dat er altijd ook de vrees die op de Joden toen gelegd werd, en op de vijanden van de Joden toen geviel en gelegd werd, dat is achteraf een werk van God gebleken. En we moeten zien en mogen ook zien dat reeds het hele Oude Testament door de Heere zijn handen bewarend over dat volk uitstrekt en gedenkt aan zijn verbond. Niet om de kwaliteiten van dat volk, helemaal niet, want dat volk heeft zulke bijzondere kwaliteiten niet, of eigenlijk helemaal geen kwaliteiten, maar ze hebben met een trouwe God te doen. En mogen we hier ook uit afleiden dat het vandaag aan de dag ook nog zo is? Nou, ik denk dat we wel mogen zeggen, en als we dan de hoofdstukken Romeinen 9 tot 11 eens grondig raadplegen, dat we wel mogen zeggen dat God zijn volk niet verstoten heeft. En dat we ook mogen zeggen dat de Heere God met dat volk der Joden een klare en duidelijke bedoeling heeft. En dat er voor dat volk der Joden nog hoop is, want op hen zijn de beloften en hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat is niet niets. En ik denk dat we uit dien hoofde, niet zozeer voor het volk als zodanig, maar uit dien hoofde van de trouw van God over zijn volk, toch altijd voorzichtig met dat volk van God moeten omgaan. Ook met dat speciale volk van God dat uit Abraham gesproten is. O zeker, de Heere Jezus heeft ze meermalen veroordeeld. Die heeft ze duidelijk gezegd dat zij, wat een leiding dan betreft, maar ook vele anderen niet tot het zaad van Abraham behoorden, als ze niet in hem geloofden. En dan stelt hij Abraham tot een voorbeeld. En Paulus zegt, die is niet een Jood, die het naar de besnijdenis is, maar die is een Jood die de besnijdenis des harten kent. En nu is het zeker, ik kan dat hele stuk van Romeinen 9 tot 11 natuurlijk niet gaan behandelen, maar nu is het wel zeker en wel heel duidelijk dat de Heere met dat volk nog een plan heeft, een goddelijk plan. En nou hoeven wij dat plan gelukkig niet in te vullen. Ik vind dat men wel daar eens vandaag een dag te ver in gaat. Je moet de Bijbel nooit zo lezen dat je kan zeggen, oh nou, je vinger erbij en een potloodje erbij. Nou, dat zover zijn we nu en zover zijn we nu en zover zijn we nu. Dus blijven en zijn, er blijven altijd verrassingen. Hè? Toen werd de zaak omgekeerd en die verrassingen, die heeft God in zijn hand. Maar dat er beloften liggen voor dat volk, dat is zeker. En dat ook niemand ongestraft dat volk zal aanranden, dat is ook zeker. En nogmaals, dat ligt niet aan de kwaliteiten van dat volk, maar dat ligt aan de trouw van God, die ook rust op het late nageslacht. En zetten wij de Israëlieten niet op een voetstuk, dan vervallen we ook niet in het kwaad dat we eigenlijk een tweewegenleer. Je kunt op de manier van de Joden zalig worden, je kunt op de manier van christenen zalig worden gaan aanhangen. Maar dan blijven we geloven in de belofte van God voor zijn volk. En in dat geloof mogen we dan ook gesterkt worden. En dan mogen zij die in die olijfboom zijn ingeënt met dat volk samen delen en alzo staat er dan, zal geheel Israël zalig worden. En dat betekent dan op deze wijze van het geloof zal geheel Israël zalig worden. En daar zal de Heere dan ook voor zijn volk zorg voor dragen. En het is altijd merkwaardig en opvallend in de geschiedenis dat hoe men ook woedt tegen dat volk, men krijgt dat volk niet van de aarde weg. En men krijgt dat volk er niet onder. En ik geloof vast en zeker dat God ook een plan heeft met dat volk. In verband hiermee een derde vraag. U zei, en dat heb ik ook inderdaad gezegd, zoals dat toen met het volk gebeurde, gebeurt het ook nu. En wat is mijn bedoeling? Is dat de bedoeling dat ook nu dat volk nog gered wordt? Ik meen dat ik op de tweede vraag daar een voldoende antwoord op gegeven heb. En als u mij vraagt wat was de bedoeling, dan zeg ik allebei. Want dat geldt toen, gold het dus het volk van God. En nu geldt het weer het volk van God. De kerk van het Nieuwe Testament die mij aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. Alleen, we moeten natuurlijk dat volk van God, dat Israël naar het vlees, niet verachten, niet verstoten, maar ook niet vereren en op een voetstuk zetten waar het niet behoort te staan. Want alles wat ze gekregen hebben en nog krijgen zullen eventueel, dat is genade. Wat was Esthers bedoeling om, en die vraag is me wel driemaal gesteld, wat was Esthers bedoeling om die zonen van Haman, nadat ze nog gedood waren, toch nog weer eens op te laten hangen? Ik denk dat het heel eenvoudig is. Ik heb dat ook niet zo gezegd en daarom is die vraag terecht. Ik kan ook niet alles zeggen, want dan heb u niks meer te vragen. Maar dat het heel eenvoudig is, we kunnen zeggen, daar wil Esther als het ware haar geloof in God en in de trouw van God beleiden. En hetzelfde lot wat Haman getroffen heeft, de belager van het volk van God, dat zal ook zijn zonen treffen. Want zijn vrouw en zijn 10 zonen, over zijn vrouw wordt hier niet gesproken, dat weten we dus verder niet wat daarmee gebeurd is, maar zijn vrouw en zijn 10 zonen, die hebben ook Haman aangezet en aangespoord tot zijn bittere jodenhaat. En in de plaats van de vaderen zullen de zonen zijn. En dat geldt in gunstige zin. En zo is die tekst die ik er nu hier aanhaal dus niet bedoeld. Maar we kunnen ook zeggen, in ongunstige zin geldt het ook, want God bezoekt de zonden tot in het derde en het vierde geslacht. Waar ze eens dachten te delen in dezelfde roem die Haman voorstond. En zich verkneuterden en verheugden in de ondergang van de Joden. Treft u na hun dood hun hetzelfde lot? Dan zou je zeggen, ja, ze waren toch al dood. Maar ze moesten gehangen worden, tentoongesteld worden als een duidelijk blijk van hun ondergang. Tot een schrik voor allen die tegen het volk van God zijn opgestaan. En vandaar dat ze gehangen zijn. En dat ze dat ook vroeg. Want het was eigenlijk een onderstreping van het oordeel van God over zijn vijanden. Ja, dan nog even een vraag die direct betrekking heeft op het verhaal. Of een paar nog. De uittocht uit Egypte en de bevrijding van de Joden hier, daar ligt wel enig verschil tussen met betrekking tot de roof, tot de buit. Want toen het volk van Israël uit Egypte trok, toen moesten ze van de Egyptenaren goud en zilver eisen. En we zingen met Psalm 105. Dus toog het verkoren volk des Heren al juichend uit op Gods begeren. En ze waren met zilver en met goud belaan. En zo deed God hen blijmoedig uit Egypte gaan. Hier mogen ze niet aan het geld komen. Hier moeten ze van de buit afblijven. En wat is daar het verschil tussen? Zit daar een diepere bedoeling achter? Ik dacht het wel, het laatste, dat heb ik ook in het onderwerp, in de inleiding gezegd. Zij mochten niet aan deze roof komen. Opdat zou blijken dat de oorlogen des Heren die gevoerd worden, heilige oorlogen waren. En geen menselijke belangen of materiële stoffelijke belangen zouden meespelen in het doden van de Joden. Dat ze misschien straks niet zouden zeggen, oh ja, zie je wel. Nou hebben de Joden zich vergrepen aan de buit en aan de roof. En daar was het ze eigenlijk om te doen. Het was hun dus niet eigenlijk te doen om hun bevrijding en om voor hun recht op te komen. Maar om het eens lekker ervan te nemen. En om dit te voorkomen hebben ze zich weerhouden. En eigenlijk moet je zeggen, heeft God ze weerhouden. Dat ze, want het is merkwaardig dat het telkens weer voorkomt dat ze hun handen niet sloegen aan de roof. Opdat het louter en alleen zou gaan om de bevrijding van het volk en niet om materieel voordeel. Anders ligt het bij het volk van Israël dat uit Egypte gaat. Dat was 430 jaar verdrukt in de slavernij. Dat was van alles tekort gekomen en tekort geschoten. En dat was eigenlijk van alles beroofd. Van geld en goed en naam en eer en vrijheid. Van alles beroofd. En nou leidt God ze uit Egypte. En als God ze uit Egypte leidt, dan leidt hij ze royaal uit Egypte. En dan moeten zelfs de Egyptenaren dienen en hun dienende hand uitstrekken tegen wil en dank aan die verachte slaven die daar 430 jaar onder de druk gezeten hadden. En dan zegt God, dat moet je nou van die Egyptenaren op gaan eisen, want je moet tenslotte ook nog onderhouden worden in de woestijn. En de Heere God had ook een plan, want dat was in opdracht van God, dat zij dus dat moesten meenemen. De Heere God had ook nog een plan met dat zilver en het goud. Dat was niet voor het volk om er eens lekker van te nemen en te leven in de woestijn, maar het had ook deze bedoeling dat ook straks in de woestijn de tabernakel gebouwd zou worden. Eerst, weet u, hebben de Israëlieten met dat goud hele verkeerde dingen gedaan. Ze hebben namelijk een gouden kalf ervan gemaakt en erom gedanst. Ja, zo gaat het met de goede gave Gods, die wij ook vaak verkeerd besteden en gebruiken. Maar uiteindelijk is dat goud en zilver allemaal bestemd geworden, of voor het overgrote deel, aan de bouw van het tabernakel. En daar had God het voor nodig. En God had het nodig tot de eer van zijn naam. En tot de instelling van de eredienst onder Israël. Van de dienst der offeranden en de symboliek die daarin spreekt. En daarom maakte dat ook uiteindelijk een deel uit van de verlossing van Israël. Want het middelpunt van de verlossing van Israël, dat is Jezus Christus en altaar en tabernakel. En alles wat met goud en zilver daar uitgebeeld is naar het voorbeeld op de berg getoond, was het centrum van de dienst van God. En daarom moesten ook de Egyptenaren hun zilver en hun goud afstaan. En nou denk ik ineens nog even aan een ander woord. En dat woord is: weet gij niet dat de rechtvaardigen de hele wereld zullen beërven? En dat alles, en wat bedoel ik met de hele wereld, dan bedoel ik dat alles wat nu nog in het bezit van de vorst der duisternis is, dat dat bestemd is om erfenis te zijn, gans de schepping, om erfenis te zijn, denk maar aan Romeinen 8, voor het volk van God. En ja, dan moeten ook de Egyptenaren hen dienen. Ja, daar maakt God wel eens meer gebruik van. Er staat ook ergens in de Bijbel: de rammen van Nebajot zullen u dienen. Nou, dat rammen van Nebajot, dat onreiner, kon je eigenlijk niet indenken van een onrein volk. En toch, ze moeten gediend worden door een onrein volk. Ja, daar maakt God ook wel eens gebruik van. God maakt wel eens van zijn vijanden gebruik om het zijn volk goed te laten hebben. Voor tijd en voor eeuwigheid. Of het niet de gewoonte was bij de Joden om te stenigen en waarom ze hier met het zwaard te werk en te keer zijn gegaan, moet u even in een ander verband zien. Wanneer het de gewoonte was bij de Joden om te stenigen, dan is dat duidelijk voorgeschreven in de wet van Mozes. En ik denk dat wanneer zij daartoe hier overgegaan zouden zijn, ze voorlopig nog niet klaar geweest zouden zijn. Dan is er dus nog een vraag. Dat heeft dan ook wel betrekking zeker op het onderwerp, met name op wat ik gezegd heb. Dat zijn eigenlijk twee vragen. Na dus wat meer en nader uitleg gegeven te hebben over het Bijbelgedeelte, wil ik op die vragen dan die een ander, enigszins ander karakter hebben, wel even ingaan. De eerste vraag is dan: heel veel mensen die spreken ervan, en dat is naar aanleiding ook natuurlijk van wat ik gezegd heb, heel veel mensen die spreken ervan dat ze zo dikwijls door de duivel worden aangevallen. Of de duivel zei dit tegen me en de duivel zei dat tegen me. Hoe moet je dat eigenlijk onderscheiden? Want we hebben ook een boos hart. En wat is nou de sprake van het boze hart? En wat is nou de sprake van de duivel? Hoe kun je dat nou eigenlijk uit elkaar houden? Nou, heel eenvoudig of heel eenvoudig. We weten, ik heb er ook over gesproken en nog even gememoreerd, dat Gods kinderen met een driehoofdige vijand te doen hebben. De duivel, de wereld en het eigen vlees. En de wereld lokt en trekt. En die blijft lokken en trekken. En het eigen vlees, dat onderwerpt zich de wet Gods niet. En dat kan ook niet. En dat eigen vlees, dat verricht altijd hand- en spandiensten aan de duivel. Altijd. En nooit anders. En ik denk dat je dat ook in die samenhang, want de duivel is ook de overste der wereld, en dat je dat in die samenhang met elkaar moet blijven zien.
Natuurlijk is het zo dat ook in de strijd en in de aanvechtingen de duivel ons dingen inwerpt en influistert waar we op dat moment zelf niet aan gedacht hebben. Sommige mensen hebben daar heel veel last van. Er komen boze gedachten, godslasterlijke gedachten, ineens maar boven waar ze zelf van schrikken. Het kan een hevige strijd en een hevige aanvechting zijn. En hij kan je dingen toevoegen en zeggen, well, hoe weet je dat? Je staat toch niet de levende lijven voor je? Nee, hij staat niet de levende lijven voor je, maar gaat wel rond als een briesende leeuw. En weet je wat dat ergste is? Die duivel, dat is die verrader, of dat is die aanvaller buiten de poort. Maar het eigen vlees is die verrader binnen de poort. En hoeft niet maar scheel naar je te kijken. Of die verrader binnen de poort, die doet de poort voor de aanvallen van de duivel open. En hij gaat triomferen, komt hij uit. Denk maar eenvoudig aan Petrus. Petrus, ik denk dat dat een heel goed en duidelijk voorbeeld is. En zeggen, ja, maar Petrus heeft toch zelf de Heere Jezus verloochend. Dat heeft hij ook zelf gedaan. En het kwam toch in Petrus hart op. Het kwam ook in Petrus hart op. Maar wat zegt de Heere Jezus van tevoren al tegen hem? Hij zegt, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Hij had er op het moment dat hij stond te vloeken en te zweren er helemaal geen erg in. Totdat de haan kraaide. En toen werd hij aan dat woord van Christus herinnerd. En toen wist hij ook weer, in het licht van Christus woord, dat... Maar, ik weet niet hoe dat hier was vroeger. Maar bij ons zeiden ze vroeger wel eens, als je dan over de duivel sprak. Je moet die oude duivel niet overal de schuld van geven hoor. Dan ben je gauw klaar. Moet je ook jezelf onderzoeken. Want dan moet je ook dikwijls constateren dat die laatste, dat die vijanden nog zo machtig zijn. En dat die boze gedachten kunnen influisteringen van de vorst der duisternis zijn. Maar het is ook nog het onkruid dat zo dikwijls groeit op de bodem van je hart. En dat je er maar niet onder kan krijgen. Denk maar nog eens aan die uitspraak. He? Ik ben 85 jaar, maar die oude mens is geen 85 jaar. Die is nog piepjong en springlevend. En dat zit ook in ons hart. He? En daarom hebben we de strijd tegen wereld, duivel en eigen vlees. Die niet ophouden ons aan te vechten. En ik denk ook niet dat je concreet eerst moet gaan uitmaken van, oh, dat is van de duivel en dat is van mezelf. Dat kun je niet. Dat kun je niet. Het is een samenspannen van al die machten die ook op het volk van God aanvallen. En misschien kan het de ene keer wel eens duidelijker voor je liggen dan de andere keer. Maar uiteindelijk ben je zelf de schuld. Want als de duivel de aanvoerder is, dan ben jij de uitvoerder. En dat maak je dan zo verdrietig. En dat maak je soms zo hopeloos ellendig. En toch hoef je daar niet onder te bezwijken. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht, tegen de machten, tegen de overheden. En dan mogen we staan in de volle wapenrusting Gods. En zo strijden. En wereld, duivel en vlees overwinnen in zijn kracht. Maar het is ook wel eens zo dat hij zo klaar en duidelijk op je afkomt. Dat het je gegeven wordt. En dan weet je het ook weer zeker. Dat hij het was die je van God aftrok. En om tegen hem te zeggen, ga weg duivel. En dan luistert hij naar. Oh ja, zeg je, luistert hij ernaar? Ja. In zijn naam. Mag je hem schelden. Ze hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan. Mocht hij in zere naam bestrijden. Is niet zo makkelijk hoor. Kost strijd. Maar de Bijbel zegt wel, wederstaat de duivel. En hij zal van u vlieden. Dan is er nog een vraag. Ja, die rust waarover u gesproken hebt. Natuurlijk straks. Dan komt de eeuwige rust voor de kerk des Heren. Nou, die rust is niet een niets doen. Maar het is hem loven dag en nacht in zijn tempel. Maar de vraag was, en als we nou hier iets van die rust kennen mogen. Die rust die overblijft voor het volk van God en zij die geloofd hebben, gaan in de rust. Werkt dat dan ook nog wat uit in dit leven? Ja, natuurlijk. De blijdschap en de rust die er onder het volk van Israël was, werkte ook uit dat ze aan elkaar meedeelden van alles wat ze van God ontvangen hadden. Ze gaven elkaar geschenken enzovoort en deelden delen uit. En dan kun je alleen zeggen, werkt dat nog wat meer uit? Ja, ik ben ook dankbaar voor die vraag, want dat mag er echt nog wel bij gezegd worden. Als de Heer de rust geeft, dan worden we mededeelzaam naar het uiterlijke en naar het geestelijke. En het bewijs dat we werkelijk iets van die rust mogen kennen, dat is of we ook gunnende genade bezitten. En ik moet zeggen, en misschien was dat ook de aanleiding waarom ik straks aan het eind van mijn onderwerp mijn droefheid erover uitsprak, dat de zaak zo verdeeld en verscheurd ligt, ook in de kerk des Heren, dat er te weinig uit die rust geleefd wordt en uit de verwondering en uit de blijdschap. En Jacob benauwt Efraïm en Efraïm beangstigt Jacob. En toch, wat hebben we behoefte aan de stok liefelijkheid en samenbinding. Wat hebben we behoefte om ook de kleinen in de genade mee te nemen, als ze zelf iets van de grootheid van zijn genade hebben ontvangen. Wat hebben we dan een behoefte niet als keurmeesters op te treden, maar als rentmeesters van de gave die God ons gegeven heeft, en mede te delen aan in uiterlijke en ook in geestelijke zin. En een ander door onze godzalige wandel voor Christus te stichten en voor Christus te winnen. Dat is onze dure roeping. En dat werkt ook de genade zeer zeker uit. Dat als je één kenmerk van genade wil noemen. Men heeft wel eens gezegd natuurlijk, het kenmerk van genade is dat je met je kenmerken niet doen kunt. Dat is ook wel waar. Maar aan de andere kant is het toch ook weer zo, dat ik uit de vruchten van mijn geloof, uit de vruchten van mijn geloof verzekerd mag zijn. En dan is het toch ook zeker zo dat een van die vruchten is liefde. En de liefde die doet de naaste geen kwaad. En dan hoef je echt niet alles goed te keuren en goed te praten. Want de liefde kijkt scherp. Hè? Maar de liefde is ook mededeelzaam. Zij zoekt zichzelf niet. Dat brengt die rust ook teweeg. Dan is er nog een andere vraag. En dat is een vraag die min of meer persoonlijk is en niet rechtstreeks met dit onderwerp heeft te maken. Dat is de vraag over uw wil geschieden en over het woord van dat de Heer Jezus dus zegt in het gebed. En dat hij ook zegt, ik ben gekomen om uw wil te doen. Daarover bestond voor de vraagsteller nogal wat onduidelijkheid. Als ik hem nou goed begrijp, dan wil hij misschien hiermee zeggen, en zit daar voor hem de onduidelijkheid, u wil geschieden dat God er zelf voor zorg moet dragen dat zijn wil geschiedt. En dat we dat geschieden van Gods wil in velerlei opzichten, in alle opzichten, aan hem moeten overlaten. Terwijl ik ben gekomen om uw wil te doen, min of meer zou willen uitdrukken, kijk, nu doet God zijn wil niet geschieden, maar nou doet Jezus de wil van God geschieden. Ik weet niet of ik de vraag goed begrijp, maar ik denk dat we, als ik het zo begrijp, dat we dat geschieden niet van elkaar moeten scheiden. En dat dat de bedoeling niet kan zijn. Want als Jezus zegt, ik ben gekomen om uw wil te doen, dan sluit dat dit tegelijkertijd het geschieden van Gods wil in. Maar het sluit ook meer in, Want als Jezus zegt, ik ben gekomen om uw wil te doen, dan bedoelt hij daarmee dat hij al het welbehagen des vaders en alles wat nodig was om de eis van Gods recht te voldoen, om de vloek der wet te dragen, om de schuld te verzoenen, dat hij dat allemaal voor zijn rekening heeft genomen. Dat heeft hem zijn leven gekost, dat heeft hem de dood gekost, dat heeft hem ook de worsteling gekost in Gethsemane, als hij zelf zegt, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daarin zien we hem ook in zijn worsteling, ook naar zijn waarachtige mensheid, worstelt hij met die wil van God. En weet hij, die drinkbeker kan niet voorbij gaan. Laat dan Gods wil maar doorgaan. En wat is dan de wil van God? Dat er betaald moet worden voor de schuld en voor de ongerechtigheid van al zijn volk. Dat hij zich ten eeuwige leven verworven en verkoren heeft. En dan moet die wil Gods doorgaan. En al kost het hem dat zijn leven, dan buigt hij onder die wil en dan breekt hij onder die wil. En dan neemt hij de beker van de toren van God uit de hand van zijn vader. En dan zal hij die ook drinken tot het laatste toe. En zo leren we alleen in het zien op hem en het gaan achter hem ook bidden uw wil geschieden. En dat is niet een brabbelgebedje, maar dat is een worsteling. Dat is een strijd. Het is een voortdurende strijd altijd weer om een eigen wil te verloochenen en Gods wil te laten geschieden in mijn leven en Gods weg te gaan. Maar dat kan alleen naar geleerd worden in de nabijheid van die zich tot in de dood en het stof neerbuigende borg en zaligmaker die zichzelf ervoor overgaat heeft als datgene wat God wilde en wat God op het oog had maar doorgang zou vinden, namelijk het voldoen aan het recht Gods, het dragen van de vloek der wet en het verlossen van zijn volk en het eren van zijn naam. En daarom kan Jezus ook aan het kruis uitroepen, het is volbracht. En alleen in zijn nabijheid, dan mogen we dat ook ervaren en van hem leren. Ja, dan was er nog een vraag, maar het is 9:55, of eigenlijk al 10:00, waar ik niet aan toe kan komen. En ik zal de vraagsteller daarop proberen straks, als hij nog even tijd heeft, in het kort een persoonlijk antwoord te geven. Ja, ik kom hier dus niet meer aan toe, want anders dan wordt het te laat en daar moeten we ook voor zorgen. We zijn op tijd begonnen en dat we ook weer op tijd eindigen. Hartelijk dank voor de vragen, voor de belangstelling. En laat ons leven dan maar door Gods genade vertolkt mogen worden in het woord wat van God en wat we zingen met Psalm 27... En daarvan het 7e vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, het 7e vers.